NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Max van Wezel.
Goedenavond en welkom bij een bureau buitenland vol corrupte boeven. Want we zijn er met de tweede aflevering van de uitverkiezing van de graaier van het jaar. Na de Oekraïense president en chocoladefabrikant Poroshenko. Vanavond de volgende kanshebber. Wie was de grootste graaier van het jaar volgens Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks? U hoort het zo. En Frankrijk wil overgaan tot de berechting van de vicepresident van Equatoriaal Guinea. Tevens zoon van de president van Equatoriaal Guinea, Théodorin Obiang. Want hoe kwam hij aan al die luxe auto's, peperdure villa's en Michael Jackson souvenirs? Ik leg het straks voor aan een groot kenner van het West-Afrikaanse oliestaatje, Mark Blessen. U kunt met ons meepraten. Twitter-account is BBVPRO. Maar eerst ander nieuws uit Frankrijk, want het land laat terreurverdachten buitengerechtelijk executeren. President Hollande geeft hoogstpersoonlijk een license to kill voor het opsporen en neutraliseren van personen in het buitenland. En dan gaat het onder meer om de omgeving van Raqqa. Dat onthult de Franse krant Le Monde. Het supergeheime antiterreurprogramma heet Homo. Stefan de Vries, correspondent in Parijs. Ja, we weten dat Frankrijk zichzelf in staat van oorlog met de Islamitische staat acht. Dat heeft Hollande na bijna iedere aanslag herhaald. Wat is er nieuw aan het verhaal in Le Monde, vind je?
Nou, wat er opmerkelijk is, is dat François Hollande eigenlijk veel strikter is, of veel gewelddadiger, zo je wilt, dan zijn voorgangers Chirac, Sarkozy en Mitterrand. Die waren veel voorzichtiger. François Hollande, die slaat eigenlijk systematisch terug, of je kan het ook wraak nemen noemen. En dan gaat het om represailles voor gijzelingen, want het gaat al om gevallen voor de terreurgolf van 2015. Het begint allemaal in 2013, volgens het artikel van Le Monde. Represailles voor gijzelingen van Fransen, aanslagen in het buitenland, militaire aanvallen. Het gaat dus om eigenlijk een boodschap van Frankrijk dat laat zien aan degenen die gijzelen en aanslagen bestellen, dat Frankrijk absoluut zal terugslaan en dat het niet met het land te sollen valt. En dat is echt een breuk met het verleden. Natuurlijk zijn dit soort gevallen, heeft Frankrijk een historie op dit soort gebieden. Illegale executies zou je ze ook kunnen noemen. Maar dat François Hollande zo veel orders geeft, bevelen geeft, is eigenlijk nieuw. Het gaat om zeker 40 gevallen tussen 2013 en 2016. Dus dan heb je het over gemiddeld 1 per maand.
Hollande is dus helemaal niet de linkse softie die sommigen in hem zien?
Nee, inderdaad. Hij heeft zelf ook in het leger gezeten. Hij is altijd trots op geweest dat hij in het leger heeft gezeten. Hij is ook vaak op bezoek bij bijvoorbeeld op het vliegdekschip Charles de Gaulle, dat voor de kust van Irak-Syrië in de Middellandse Zee ligt en daar vandaan acties uitvoert. Hij is dus regelmatig te zien met de strijdkracht in het land. En op dit gebied is hij zeker geen softie.
Nou hebben wij ook F-16's boven de Islamitische Staat vliegen. En ja, die raken ook wel eens iemand daar, geloof ik. Wat is nou het verschil tussen wat landen als Nederland doen en wat Frankrijk doet?
Nou, er zijn een paar verschillen. Ten eerste is het grote verschil dat als Nederland bijvoorbeeld Irak bombardeert of Syrië en daarbij Nederlandse staatsburgers dood, dat zou je kunnen zien als collateral damage. Die mensen zijn niet, althans bij de kennis die we nu hebben, die worden niet specifiek, zijn geen specifiek doelwit. Dat is in Frankrijk wel het geval. Er zijn dus lijsten met namen, met doelwitten, high value targets heet dat in het Engels. Sommige mensen zijn ook verwikkeld in een juridische procedure, dus het gaat om Franse staatsburgers die gericht worden omgebracht door François Hollande. Dus dat is het eerste verschil tussen Nederland en Frankrijk. Het tweede verschil is dat boven oorlogsgebied of in oorlogsgebied kan het uitschakelen van individuele doelen juridisch gerechtvaardigd zijn. Het gaat om militaire doelen. Maar dat is het geval in Irak en in de Sahel. Daar is echt oorlog. Daar zijn ook VN-resoluties. Maar dat ligt in Syrië, waar ook veel executies plaatsvonden, een stuk ingewikkelder, omdat dat land, dat is eigenlijk niet in oorlog met Frankrijk. Er is natuurlijk ook, het is een hele onduidelijke situatie. En Frankrijk schaart zich dan als verdediging, zegt Frankrijk, het is ons recht op zelfverdediging dat we hebben om deze elementen uit te schakelen.
Is het legaal wat Hollande doet binnen de Franse wet?
Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Als het gaat om militaire doelen, dan valt het onder het oorlogsrecht. En dan is het waarschijnlijk volledig legaal. Misschien moreel verwerpelijk, omdat François Hollande de rechter omzeilt. Maar als het gaat om gebieden waar Frankrijk niet mee in oorlog is, ja, dan is het eigenlijk illegaal. Ook al beroept Frankrijk zich op een recht op zelfverdediging. Maar je moet je voorstellen dat het gaat om agenten van de DGSE. Dat is niet het leger, dat zijn de geheime agenten, de Buitenlandse Veiligheidsdienst. Of ja, voor de James Bond-liefhebbers het equivalent van MI6. Die landen dus clandestien in een land. Zijn onherkenbaar als militair of als agent. Brengen daar iemand om en gaan direct weer weg. Er blijven dus, als ze het goed doen, geen enkele sporen achter. En François Hollande geeft ook mondeling bevel, persoonlijk mondeling bevel. Dus ook daar blijven geen sporen van over. In de VS kan de president dit soort opdrachten ook geven. François Hollande heeft wat dat betreft net zoveel macht. Maar er is een verschil. In de VS hebben parlementaire commissies toegang tot de details. En in Frankrijk niet. Hollande geeft dus hoogst persoonlijk een license to kill. En hij heeft daarmee eigenlijk het recht om te beschikken over leven en dood.
Nou, Le Monde maakt er een groot nummer van, maar ik kan me toch voorstellen dat na de aanslagen in Parijs en Nice de meeste Fransen iets hebben van lekker peu.
Ja, dat zou ik ook denken inderdaad. Dat de acties in Syrië en Irak dragen de goedkeuring van een groot deel van de Franse bevolking. Er is ook eigenlijk geen debat over. Het is niet zoals in Nederland dat zodra het leger ergens in het buitenland wordt ingezet, in Afghanistan of in Mali, dat er uitgebreide kamerdebatten zijn. Het is echt de president die beslist waar er wordt ingegrepen. Dat is zijn persoonlijke voorrecht. Zolang er aanslagen zijn in Frankrijk, steunt de bevolking hem toch in deze acties. Je kunt je afvragen of daarmee niet een glijdende schaal is ingezet tussen het internationaal recht en zelfbeschikkingsrecht. Want ja, ergens wringt de schoen.
We kregen een heel ander beeld van François Hollande van je. Dankjewel, Stefan de Vries.
De graaier van het jaar! Wie is corruptiekampioen 2016? De slimste snaier van het stel. Er kan er maar één de beste zijn.
Ja, weer is iets anders dan de slimste mens. Bureau Buitenland staat deze en de hele komende week in het teken van internationale corruptie. We kiezen dus de graaier van het jaar 2016. Nou, in deze keiharde strijd tussen zichzelf verrijkende leiders werd de spits gisteren afgebeten door de Oekraïense president Poroshenko. En vandaag presenteren we onze tweede kandidaat in de studio Midden-Oosten-deskundige van het instituut Klingendaal, Bertus Hendricks. Dag Bertus.
Goedenavond, Mark.
Wie ga jij kandideren als corruptiekampioen van 2016?
Ja, corruptiekampioen is weer typisch zo'n VPRO-term. Ik zou dat weer willen nuanceren. De graaier, als hij al een graaier is, dan is het de grootste gedwongen graaier. En dat is dan, wat mij betreft, mijn kandidaat is koning Salman van Saudi-Arabië.
En waarom is die, ik wil niet in al die VPRO-clichés vervallen, dus ik geloof je, maar waarom is die gedwongen te graaien?
Nou ja, hij is het hoofd van een heel groot familiebedrijf. Want Saudi-Arabië is eigenlijk één groot familiebedrijf. En daar is één koning, maar er zijn ontzettend veel prinsen die allemaal nodig heeft. Dus en we weten van Wikileaks en van andere onthullingen dat die prinsen, die hebben allemaal, vooral de belangrijke, hebben een grote toelage nodig. Dus hij moet ontzettend veel geld hebben om ook heel veel geld te kunnen uitgeven. En die toelagen die kunnen voor, dat was in 96, dat was heel lang, daar hebben we niet eens over inflatie, die kunnen oplopen tot 250.000 per maand. En voor de achterkleinkinderen toch altijd nog $8.000 per maand. En aangezien er wel 5.000 prinsen zijn, dan zijn we al heel gauw in een heel groot bedrag.
En wat doen al die prinsen met dat geld?
Die doen zaken, houden vakantie, gaan naar casino's. Maar die houden ook, net als de koning zelf, die is gedwongen om een zekere stand op te houden. Nou, en als hij dus op vakantie gaat aan de Riviera, ja, dan moet er een speciale lift voor hem worden gebouwd. En dan zijn er 1.000 man gevolg. Ja, dat gaat allemaal niet voor niks. Alleen al
want hij heeft slechte benen, de koning.
Hij heeft slechte benen, dus. En dan zijn er altijd weer van die Fransen die menen dan te moeten gaan demonstreren dat een privé strand wordt aangenomen. Dus dan gaat hij onder invloed van 150.000 handtekeningen voor een petitie dan van Franse protesters, gaat hij dan maar noodgedwongen naar Marokko. Nou ja, dat is een enorme verhuizing. Daar heeft hij ook een gigantisch paleis. Ja, je kunt je wel voorstellen wat dat allemaal aan kosten met zich meebrengt. En als hij eens een keer naar de Maldiven gaat...
Ja, dan moet je wel eens heen.
Ja, en een kleine vakantie, dan kost dat ook gauw 30 miljoen. Dus ik denk dat het erg onderschat wordt wat zo'n man aan uitgaven heeft.
Paleis in Tanger, net gebouwd.
Ja, paleis in...
Dat heb je ook wel nodig.
Ja, zeker. En bovendien... kijk, van Frankrijk, dat is Parijs, Londen. Dat zijn allemaal plekken waar hij dus enorme villa's heeft. En ja, we weten allemaal dat de prijzen in Londen en in Parijs... die reizen de pan uit. Dus het is niet zo makkelijk om...
Koning van Saudi-Arabië te zijn. Nee. Hij heeft ook een beetje de pech gehad, Salman... dat via Wikileaks het nou net van hem is uitgelekt, hè?
Ja. Ja, dat is al een. Van Wikileaks, dat deed eigenlijk meer van zijn voorgangers.
Maar de Panama Papers,
daar blijkt hij dus ook. Maar we weten niet. En ik denk dat mijn kandidaat ook daarom een sterke is. Omdat wat er in de Panama Papers bekend geworden. Wie zegt mij dat het hele verhaal is? We weten niet eens hoeveel uit de Panama Papers uitgedestilleerd kan worden. Maar een van zijn sterke kanten is dat hij zijn risico spreidt. Dus in de grote steden van de wereld, in Zwitserland... in een Arabisch land als Marokko.
Het is een professionele belegger.
Het is een professionele belegger, ja.
Dat mag wel beloond ook. Ja. Vinden ze het normaal in Saoedi-Arabië... dat die koninklijke familie zo rijk is?
Kijk, het koningshuis bestaat bij de gratie van een soort deal... tussen de onderdanen en het koningshuis. Wij zorgen voor de gewone mensen... dat jullie allemaal gratis ziekenkostenverzekering hebben... dat je allerlei onderwijs gratis hebt. En in ruil daarvoor houden jullie je mond. En als er dan mensen zijn die niet hun mond houden... nou ja, die worden vrij hard aangepakt. Maar het belangrijkste is dat heel veel mensen... zijn gewoon niet op de hoogte. Want de koning is ook de eigenaar van alle media. En die controleert ontzettende informatievoorziening. En natuurlijk door internet komt er nog wel eens wat naar voren. Maar dat zijn dan toch dingen die weer heel snel worden afgesloten. En als iemand het dan waagt om op internet er ook iets van te zeggen... dan wordt hij heel snel tot orde geroepen. Dus dat gaan ze wel achterhalen welke IP-adres erachter zit. Dus,
stel een dissident of zo probeert te zeggen... al die casino's en drankgelagen, is niet erg islamitisch. Dat loopt verkeerd af met zo'n dissident.
Nou ja, die zijn er wel. En met name dus de jihadisten. Die zijn actief. Die zijn al actief geweest bij Al-Qaeda in 2003 in Riyadh. En nu heb je ook een heleboel jihadisten die zich bij IS gevoegd hebben om die reden. Die zijn degene die daar natuurlijk sterk tegen protesteren. Maar meestal weet de Koningshuis die vaak ook weer een beetje in te palmen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met de opstand in de jaren 90. Toen alle jonge ulama zeggen het is een schande. En toen was er een dissidentengroep die is toen naar Londen vertrokken. En van daaruit verder gewerkt. Maar over het algemeen weten ze het heel goed te controleren.
Waarom... Bertus, vind je dat koning Salman gaaier van het jaar moet worden... vergeleken bij bijvoorbeeld Poroshenko?
Nou, ik vind dat hij eigenlijk fantastisch is. Een grote kampioen is van het financiële recyclingproces. En dat is toch iets waar we allemaal in heel veel opzichten naar streven. Recycling. En daarom is hij volgens mij een uitstekende kandidaat om dit te gaan winnen.
Ik dank je voor je toelichting, Bertus Hendricks van Instituut Klingendaal. Petro Poroshenko was dus de eerste nominatie gisteren, koning Salman nu de tweede. En morgen komt nummer 3 eraan, president Macri van Argentinië. Maar er zijn nog veel meer kandidaten hoor. Ga naar vpro.nl/bureaubuitenland. U kunt uw stem uitbrengen op de grootste graaier van 2016. En u vindt die link ook op Twitter, @bbvpro.
Er kan er maar één de beste zijn.
Bureau Buitenland.
Ja, we gaan nog even door over mensen van onbesproken gedrag. Als zoon van de president van het Afrikaanse oliestaatje Equatoriaal Guinea... kwam Théodorin Obiang nooit iets tekort. Waar zijn land doorgaat voor een van de armsten ter wereld... baat hij is zakenman, maar ook vicepresident van het land... behoorlijk in weelde. Hij is eigenaar van een exorbitante collectie villa's, auto's en boten... verspreid over de wereld. En dan nog die Michael Jackson souvenirs waar hij zoveel van houdt. Hoe lang kan de president zo nog ongestoord verder gaan, is de vraag. Want deze week kwam zijn zaak voor in Frankrijk. Hij wordt beschuldigd van het plunderen van de staatskas van zijn land en van corruptie. Te gast bij me aan tafel is schrijver en historicus Mark Blessen, oud-collega-journalist ook, en in Equatoriaal Guinea bekend als Mr. Mark, begreep ik.
Ja, ze kunnen mijn achternaam niet uitspreken. Dus Mr. Mark, veel verder kom ik niet.
U kent Theodore in, maar vooral zijn vader, de president, Theodore Roo. Hoezo?
Hoezo? Ik ben een kleine 3 jaar zijn strategisch adviseur geweest op het gebied van internationale betrekkingen. Het land was en is eigenlijk nog steeds compleet geïsoleerd van de buitenwereld. Bijna niemand weet überhaupt waar het ligt. Ik zal het even vertellen.
Richting Cameroen, volgens mij.
Ja, het ligt klem tussen Cameroen, Gabon en de zee. Plus een eiland waar een van de twee hoofdsteden, Malabo, zich bevindt. Bioko, ongeveer een uur vliegen van de kust. Heel strategisch natuurlijk gelegen. En de leiding van dit land, dus de vader van onze Theodorien, die voelde zich erg eenzaam en buitengesloten. En zijn land was het typische verschoppeling. Iedereen was tegen hem en tegen zijn beleid. Ook niet zo gek natuurlijk. Amnesty
International. Want hij martelde wel eens iemand.
Hij wilde nog wel eens wat martelen. Het staat ook altijd in de krant dat hij mensenvlees eet. Nou ja, dat kan ik ook niet kunnen nagaan. Maar dat lijkt me onwaarschijnlijk, want de man had genoeg geld om allerlei andere lekkere dingen te eten. Maar goed, even los daarvan.
Waarom wilden ze u als adviseur?
Het toeval wilde dat 2 van mijn boekjes op de tafel terechtkwamen van een andere zoon van de president, Gabriel Obiang. En die is minister van grondstoffen, zeg maar, minister van olie en gas. 95% van de inkomsten van het land komen uit olie en gas. Dus hij was eigenlijk de belangrijkste man van het land. En hij maakte zich zorgen over het isolement van zijn vader. En het feit dat die vader van allerlei kanten werd gechanteerd door de koninkrijkers in zijn land. En hij dacht, als wij nou wat meer zichtbaar worden, bijvoorbeeld door geaccepteerd te worden door de Verenigde Staten, door een gesprek te kunnen organiseren met president Obama en met de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, dan worden wij tenminste serieus genomen. En nu zijn we gewoon het idiootje van de klas.
Uit uw boek blijkt dat dat is gegaan via de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken onder Donald Trump.
Ja, de wereld, zelfs als je in Amsterdam woont, is dus heel erg klein. Rex Tillerson, de baas van Exxon, eigenlijk misschien wel na Obama, misschien zelfs soms voor Obama, de belangrijkste man in de Verenigde Staten, wordt tot ieders verbazing, en zeker de mijne, minister van Buitenlandse Zaken. Dus die kennen we nu ook weer.
Ja.
Dus
goed teken voor alle oliestaatjes. Het is
een ongelooflijk goed teken.
Zullen we het even hebben over Theodorien Obiang? Waarvan wordt hij allemaal beschuldigd door de Fransen en is dat terecht?
Eigenlijk door zo'n toeval hebben ze ontdekt in een garage in een dure wijk van Parijs dat daar een 15-tal dure bolides stonden. En bij het natrekken van de nummerplaten bleek dat die eigenaar van die bolides dezelfde was. En ook degene was die nog nooit een cent belasting over die auto's had betaald. Dus die hebben die auto's op hun vrachtauto geladen en zijn toen eens gaan kijken wie die man eigenlijk was. Toen kwamen ze erachter dat hij ook nog een prachtig huis aan de Avenue Foch bezat, gevuld met Rodins, een casino, een kapsalon, een filmzaal en een wijnkelder gevuld met een paar duizend flessen wijn van boven de 1000 euro de fles. Mm. Allemaal bij elkaar opgeteld zo'n 110 miljoen euro waard. En toen dachten ze, dat kan toch niet waar zijn? Wij zijn heel aardig in Frankrijk voor Afrikaanse presidenten. We zijn eigenlijk te aardig. En nu kunnen we eindelijk iemand pakken waar we niet aardig voor hoeven te zijn. En dat is dan uiteindelijk na heel veel touwtrekken en heel veel druk vanuit de media nu kennelijk gelukt. En ze willen hem nu voor de rechter halen. Hij is natuurlijk in zijn eigen land. Hij is niet gek. Hij komt niet naar Frankrijk. Hij laat zich niet oppakken. Hij heeft goede advocaten. Die hebben nu zelfs uitstel gekregen, omdat ze zeggen dat ze zich niet goed kunnen voorbereiden op de verdediging. De man verdedigt zich dat het niet kan zijn dat hij geld gestolen heeft van het land en al deze dingen gekocht heeft, want hij verdient maar $100.000 per jaar als vicepresident. En daarvoor, en nou komt het, als minister van Bosbouw. Ah. En als minister van Bosbouw was hij eigenlijk de eigenaar van alle vele miljoenen prachtige bomen die in het land staan. En Volgens mijn informatie heeft hij zijn zakken gevuld met het illegaal verkopen van hardhout in de wereld. Met name aan wie anders, de Chinezen.
Natuurlijk aan de Chinezen. Aan wie verkoop je tropisch hardhout? Ja. Ja, die stellen geen vragen.
Die stellen geen vragen.
En wat heeft hij met die Michael Jackson souvenirs? Want hij schijnt alles opgekocht te hebben wat ooit in het bezit van Michael Jackson
was. Hij heeft die twee platenmaatschappijen in Los Angeles. Hij heeft een aantal huizen in Miami. Hij heeft natuurlijk overal auto's, natuurlijk een eigen vliegtuig. En Michael Jackson, hij kleedt zich ook een beetje als Michael Jackson. Vaak helemaal in het zwart. Hij heeft een zwarte bril. Helemaal bezet met diamanten. Zodat als hij zon vangt, hij schittert als een halfgod. Hij omringt zich met heel veel damesgeluk. En dus nogmaals die dure auto's. En waarom die van Michael Jackson houdt, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat hij de meest complete verzameling heeft, of misschien wel had, want hij heeft inmiddels heel veel moeten verkopen in Amerika om daar zijn belastingschuld af te betalen.
Daar had hij ook een belastingschuld.
Zeker, hij heeft overal belastingschuld.
In de tijd dat u als adviseur voor zijn vader, de president, werkte, had u toen wel eens een vermoeden van deze zoon is een raar soort playboy, of had de president zoveel zoons dat het niet veel bij te houden?
De president heeft twee huwelijken met daarin zeven zeg maar hoofdkinderen. En daarnaast heeft hij 190 andere kinderen gemaakt in zijn leven. En die heeft hij ook allemaal erkend. Dus we hadden het net heel even over de koning van Saoedi-Arabië. Met zijn 5000 prinsen. Nou, hier is het niet veel erger. Hij zou trouwens een buitengewoon goede kandidaat voor het Gaiers diploma
bij zijn. Deze. We stellen hem, we voegen hem aan de lijst toe, Mark.
Die vader heeft wel eens laten doorschemeren dat hij zijn andere zoon, die Gabriel die ik net noemde en die minister is van grondstoffen, dat die eigenlijk de meest geschikte kandidaat zou zijn om hem op te volgen. Maar in het stammensysteem van de Afrikaanse landen is de oudste zoon van het eerste huwelijk is de stamhouder en de opvolger. En mevrouw, de president, Constantia, de moeder van Theodorien, die zal er alles aan doen, maar dan ook echt alles om haar zoon op die troon te krijgen, zodat zij ook vanuit de coulissen haar macht weer kan uitoefenen op de kinderen en het land. Dus de vader ziet heel goed dat het een compleet mislukte zoon is, die hem heel vaak te kijk zet. Maar hij kan helaas niet een burgeroorlog riskeren. En dat komt er als hij een andere zoon voortrekt.
Maar hij schaamt zich wel voor het gedrag van Theodorien.
Voor zover ik zijn emoties kan lezen, had hij wel liever een betere zoon gehad, ja.
Maar heeft u het er wel eens met hem over gehad in die tijd, van welke zoon geschikt zou zijn?
Dat zijn dingen die ik niet met hem kon bespreken. Wel met Gabriel, en die moest dan altijd een beetje lachen. En die zei, ja, het is niet anders. Ik kan daar niks over zeggen. Ik ga er niet over. Alleen mijn vader, daar de VIP genoemd, de VIP genoemd, of de bos. Die is de enige die daarover beslist.
En die Gabriel die was eigenlijk geschikter geweest.
Nou, die Gabriel is een soort, die zal je nog wel herinneren uit jouw tijd, Patrice Lumumba.
Ja.
Goed opgeleide, zachte,
linkse leider van Congo destijds.
Zachte, buitengewoon aardige, intelligente, skiënde, zwarte prins. Die heeft ook de sympathie van andere olielanden. Hij kent natuurlijk heel veel mensen. Overal waar hij komt is hij welkom. Hij is wel bespraakt, hij kan goede verhalen vertellen. Hij is eigenlijk de beste en enige ambassadeur van zijn land. Maar alles wordt continu verpest door onder andere Theodorien. Maar ook zeker andere ministers die zich in het buitenland misdragen. Want ja, in een niet-rechtsstaat controleert niemand iemand.
U heeft 3 jaar geprobeerd hun duidelijk te maken hoe ze zich moeten gedragen om ontvangen te worden op het Witte Huis en transparant te zijn en hun leven te beteren. Is uw levenswerk nu in 1 keer kapot gemaakt als zo'n jongen voor de rechtbank moet verschijnen?
Ja, het was echt niet mijn levenswerk.
Nou ja, toch 3 jaar.
Het was, geef nou zelf toe, het was journalistiek interessant. Te interessant om te laten liggen.
Niet ontkennen dat ik echt nood heb van het boek erover.
Als je echt uitgenodigd wordt om in de achter de coulissen te kijken van een land waar nooit iemand in komt, waar het woord journalist niet gespeld kan worden, waar je echt geen visum krijgt en je mag daarbij zijn, dan ben je volgens mij als journalist gek als je het niet doet. Ik weet, en u weet ook van vorige programma's op de radio,
Argos heeft er een uitzending over gemaakt. Toen moest u aftreden als bestuurslid van Artsen zonder Grenzen.
Ik heb er zeker niet alleen vrienden aan overgehouden, maar tot op de dag van vandaag blijf ik erbij. Het is belangrijk om aan de binnenkant te proberen hele kleine druppels op die grote plaat te laten druppelen. Dan dat je aan de buitenkant gemakkelijk kritiek uitoefent. Ik zeg niet dat ik iets bereikt heb, behalve het contact met de buitenwereld en een opleiding voor journalisten en een cursus voor ambtenaren om betamelijk te boekhouden. En het zal allemaal niets helpen. Ik heb er heel erg veel van geleerd, heel erg veel van om gelachen. En tot op de dag van vandaag put ik daar mijn inspiratie uit.
Het is ook niet beschuldigend bedoeld. Ik vroeg me meer af, als je daar zoveel energie in hebt gestoken om zo'n familie en zo'n president te adviseren hoe je het wel moet doen om respectabel gevonden te worden in de wereld, of dat nu in één keer kapot is door die zoon.
Nee, dat is niet. Dat is al jaren aan de gang. Ik heb hem meegemaakt tijdens een officieel bezoek aan Houston van zijn vader, dat hij voor zijn vader uit in een Boeing aankwam vliegen met allemaal vriendinnen en auto's en hele hotels leeg schudden, omdat hij zo nodig de bovenste verdieping wilde bezetten. En dat vond die vader ook allemaal schandalig, maar hij heeft gewoon geen greep. En die moeder heeft eigenlijk de greep op die zoon en die vader helemaal niet. En dat is gewoon echt een ramp. Maar ik zou zeggen, lees ook Baas boven baas, waarin ik vrij veel over deze man vertel.
Ik dank u, Mr. Mark Blaise. Straks langs de lijn en omstreken met Renze Klamer. Oh nee, wacht even. We hebben nog wat. Ja, met terreurgroep Boko Haram in het noorden van het land en een zich voortslepende economische crisis gaat Nigeria geen makkelijk 2017 tegemoet. En om het volk een oppepper te geven hebben oud-staatshoofden van het land hun stemmen gebundeld in het lied Our God, Our Help in Ages Past. Een kerkgezang van de Britse oud-kolonisator. Ja, u hoorde onder meer een van de oud-presidenten van het land, de voormalige chief of staff en de huidige vice-president. Voor een deel verantwoordelijk voor de malaise in het land. Maar ach, wie geeft daar nog om als je zo'n prachtig vredeslied hoort? Nou, nu maar hopen dat Ruud Lubbers, Wim Kok en Jan-Peter Balkenende ook nog eens een prachtige gezongen nieuwjaarswens opnemen. Straks langs de lijnen opstreken, nu echt met Renze Klamer en Robert Meder. Maar eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Met Dorald Megens.
De Israëlische premier Netanyahu wil dat de militair die een gewonde Palestijn doodschoot gratie krijgt. Vandaag oordeelde de rechtbank dat de sergeant schuldig is aan doodslag. Hij kan 20 jaar cel krijgen. Militair schoot een Palestijn door het hoofd die zwaar gewond op de grond lag, nadat hij een andere militair had aangevallen met een mes. Nederland staat positief tegenover de plannen van België om ook paspoortcontroles in te voeren voor internationale trein-, bus- en bootreizigers. België doet dat vanwege de verhoogde terreurdreiging. Nu gelden die pascontroles alleen voor vliegtuigpassagiers. De rappers van de Haagse groep SFB blijven minstens 30 dagen langer vastzitten in Suriname. Ze werden vorige week gearresteerd op verdenking van misbruik van een minderjarig meisje bij een vorig bezoek aan Suriname. En ook zouden ze kinderporno hebben verspreid via social media. De politie in Duitsland heeft in Bochum bij toeval een garagebox ontdekt die waarschijnlijk was gebruikt door de Nederlandse Audi-bende. Die pleegde tal van plofkraken in Duitsland. De eigenaar van de garage opende de deur omdat de huur al tijden niet was betaald. En binnen vond hij toen een in Nederland gestolen Audi RS5, nummerborden, zuurstofflessen en chemicaliën.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken.
Met Robert Meder en Renze Klamer.
Goedenavond, dit is Langs de Lijn en omstreken 1 jaar oud. Precies, dat hebben we gevierd met een taartje. Maar we gaan gewoon door alsof er niks aan de hand is. En we plakken er gewoon weer 1 jaar aan vast. In Groningen kent inmiddels iedereen hem. Dierenarts Frank de Bond.
Ja, hij opereert koeien, tijgers, als het moet ook pythons. Hij schreef er een boek over en zit hier aan tafel.
Ja, we zijn allemaal een beetje bang voor 2017. Maar wij hebben gelukkig ook nog theatermaker Mark de Hond. Na 9 vertelt hij over zijn nieuwe voorstelling, waarin hij ons over die angst heen wil helpen.
En Peter Schep komt langs. Hij is de assistent bondscoach van de baanwielrenners. Met hem blikken we vooruit op de zesdaagse van Rotterdam die morgen begint.
Ja, die zelf ook heel veel reed. En we moeten met z'n allen weer leren breien. vinden twee Amsterdamse dames. Nou, wij gaan daar vanavond, ben ik bang toch. Kan je breien eigenlijk?
Ik heb gewoon in mijn hoofd zitten insteken, omslaan, doorhalen, af laten glijden. Dat is wat je moet. Dat is de basis. Maar alleen de laatste keer dat ik dat ook echt gedaan heb, was denk ik een jaar of 16 geleden.
Ja, het wordt vergeleken met gitaarspelen.
Echt waar?
Ja, ik kan gitaarspelen. Dus ik stel voor dat jij vanavond gaat breien. Zometeen na 10. Blijf lekker bij ons. Meekijken kan ook via de webcam op nporadio1.nl. Of anders natuurlijk via de Radio 1 app en via Twitter met de hashtag LDLEO kunt u meepraten.
Ron Jans stopt na dit seizoen als trainer bij PEC Zwolle. Hij wil zijn contract niet meer verlengen. Zo heeft hij het bestuur laten weten. Jans is de meest succesvolle trainer uit de geschiedenis van PEC. Zo won hij in 2014 de beker en de Johan Cruijff Schaal.